Wij gaan over tot de schriftlezing. En die komt deze morgen uit de brief, het evangelie van Matthäus. Matthäus 28, vers 1 tot en met 10. We lezen uit Matthäus 28, vers 1 tot en met 10. En daar staat het volgende. Laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft, kom, zie de plaats waar hij gelegen heeft. En ga terstond op weg en zeg zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig voort om met zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide, wees gegroet. Zij naderden hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. En toen zeide Jezus tot haar, wees niet bevreesd. Ga heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij mij zien.
Het is nog heel vroeg. Het is heel vroeg in de ochtend. En heel langzaam verdwijnt de duisternis. En voorzichtig wordt het ook licht in de stad Jeruzalem. En het is ook stil. Het is nog heel erg stil. En de mensen worden wakker. En staan op. En het leven gaat voorzichtig beginnen. De nieuwe dag gaat beginnen. En in deze stille ochtend, in dit moment, zijn een paar mensen al onderweg. En het zijn, zoals jullie net gehoord hebben, Maria van Magdala en de andere Maria. En ze zijn al heel vroeg in alle stilte op weg gegaan. En ze lopen met elkaar. En ze zijn samen. En ze hebben elkaar ook nodig. En hun gedachten gaan uit naar wat er de laatste week is gebeurd. En ze vragen zich af, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En het staat hun nog zo scherp voor ogen wat er is gebeurd. En de pijn en de ontzetting zit nog zo in hun hart. En ze zijn niet blij. En ze voelen zich ook leeg. En ze voelen zich verdrietig. Ze denken aan Jezus. En Jezus was zo bijzonder. Want zoals Jezus was er nog nooit iemand geweest. En het was zo veilig om bij Jezus te zijn. En om met hem te mogen meereizen. En het was zo fijn om naar zijn stem te luisteren als hij tot de mensen sprak. En hij sprak met genade. Hij sprak met liefde. En de mensen waren erom verwonderd. Hij was ook begaan met alle mensen. Hij maakte mensen die ziek waren, maakte hij beter. En hij maakte dat de blinden weer konden zien. En ze denken er zo over na. Ze denken, hij maakte dat mensen die verlamd waren en onmogelijk konden gaan staan, die konden weer lopen, die konden wandelen en ze konden zelfs rennen. En Maria denkt aan al die gesprekken die ze ook zelf had met Jezus. En ze dacht, toen ik zelf zo met hem mocht praten, dan leek het wel alsof ik Ja, alsof ik de meest belangrijke persoon was die op heel de aarde was. En hij luisterde naar mij. En hij wist precies wat ik bedoelde. En zo met al die gedachtes in het hoofd lopen ze naar het graf waar dat Jezus is neergelegd. En ze zijn er stuk van. En ze beseffen ook heel goed, hij is er niet meer. Alles is weg. En alle hoop op een toekomst, die is weg met Jezus. En ze zijn bijna bij het graf. Als plotseling, zoals we vanmorgen hebben gehoord, als plotseling alles begint te schudden. En ze zijn bij het graf. En ja, wat is er aan de hand? Alles beeft. Wat gebeurt er? En ze zien een engel. Een boodschapper van God. En hij gaat naar het graf van Jezus. Wat kan dat betekenen? Wat is er aan de hand? Wat is dit? Wat doet hij daar? En het is een engel. En die engel die gaat naar de grote steen die voor het graf ligt. En die het graf helemaal afsluit. En hij pakt die steen vast. En ze zien het gebeuren. De vrouwen zien het. Maar ze weten niet wat ze moeten doen. En voordat ze kunnen reageren, wordt die steen vastgepakt en die engel die wentelt die grote steen opzij. En de opening van het graf wordt zichtbaar. En de engel draait zich om en hij kijkt de vrouwen aan. En hij gaat zitten op die weggerolde steen. En die vrouwen die zijn verbaasd. Wat is dit? Ze begrijpen het niet. Ze begrijpen er helemaal niets van. Ze begrijpen het niet. Deze man is een engel. En ze zien aan hem dat hij niets verkeerds wil doen. Maar hij zegt niets. Hij heeft alleen die steen weggerold. En hij is op die weggerolde steen gaan zitten. En hij rust. Zijn werk is gedaan. En de vrouwen zijn verwonderd. En ze begrijpen het niet. Wat gebeurt hier allemaal? En ze staan daar en ze kijken naar de engel. En die engel die kijkt naar hen. En opeens begint de engel tot hen te spreken. En hij zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Degene die is gekruisigd. Hij is hier niet. Hij is hier niet. Hij is hier niet. Ze denken daar heel snel over na. Hij is hier niet, maar dat kan helemaal niet. Want ze weten heel zeker. Ze weten echt heel zeker dat hij hier moet zijn. In dit graf, want ze waren er zelf bij dat het lichaam van Jezus hier werd neergelegd. Ze hebben het zelf gezien met hun eigen ogen. En ze hebben ook gezien dat die zware steen voor het graf werd gerold. Niemand kon erin. En niemand kan eruit. En nou zegt deze engel, hij is hier niet. Dat kan helemaal niet. Hij kan niet weg zijn. En de engel spreekt. Hij is hier niet. Want hij is opgewekt. Hij is opgewekt zoals hij zelf tegen jullie heeft gezegd. En de vrouwen die staan daar. En ze horen de woorden die de engel tot hen spreekt. Hij is opgewekt. Hij is opgewekt. Zoals hij zelf heeft gezegd. En het duurt even voordat ze echt goed begrijpen wat de engel bedoelt. En dan denken ze aan de woorden die Jezus heeft gesproken tot hen. Hij had het pas nog gezegd. Ik zal worden gedood en op de derde dag zal ik opstaan. Zou het dan toch? Het is nu de derde dag. Maar nee, ze geloven het niet. Dat kan toch helemaal niet waar zijn? Dit is toch ook helemaal niet logisch? En die engel, die zit daar nog steeds op die steen. En het lijkt wel of de engel weet wat ze denken. En het is eigenlijk net alsof die engel in hun hoofd kan kijken. En dat hij weet wat ze denken. En dat het niet waar is. En dan zegt hij, je ziet het staan, ga maar naar binnen. In het graf. En kijk naar de plaats waar hij heeft gelegen. En het lijkt wel of ze niet kunnen weigeren. En heel voorzichtig gaan ze er naartoe en gaan ze naar binnen. En ze kunnen het nog steeds niet geloven dat het waar is wat de engel zegt. En dan zijn ze binnen. En binnen is het donker. Hun ogen moeten even wennen aan de duisternis. En er komt een zonnestraal door de ingang. En dan zien ze met hun eigen ogen de plek waar dat het lichaam van Jezus was neergelegd. Het is leeg. Het is weg. Het lichaam is er niet. Hij is er niet meer. Wel de windsels waar hij ingelegen heeft, maar niet het lichaam. En hun hart kan het maar net verdragen. Dus toch, wat de engel zegt, het is waar. En het gevoel in hun hart wat er was van verdriet, ja, dat is compleet verdwenen. En ze weten niet wat ze moeten zeggen. Maar ze kunnen wel juichen van blijdschap. Hij is niet dood. Hij is niet dood. Hij leeft. En in hun hart komt een heerlijk gevoel. Het verdriet is weg. En ze hebben nu een diepe dankbaarheid. En een vreugde. En dit is eigenlijk het grote moment in de geschiedenis. Dit is het scharnierpunt. Het omkeerpunt. Vanaf dit moment wordt alles anders. Dit is de basis van ons evangelie. Ik denk dat van alle goede berichten, ja, is dit misschien wel het begin. Maar wat nu? Nu staan ze daar in dat lege graf. Het is de plaats waar dat Jezus heeft gelegen. En dan gaat die engel nog iets tegen hen zeggen. De engel gaat tegen de vrouwen zeggen wat ze moeten gaan doen. De engel zegt, en gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En ze begrepen dat het belangrijk was. En ja, ze gingen direct op pad. En ze gingen met vrees, met ontzag, met grote blijdschap. En ze gingen op pad om te vertellen van die opstanding. En dan staat er, ze liepen haastig voort. En weet u, daar denk je natuurlijk wel eens over na. En ik denk dat zelfs als die engel niet zou hebben gezegd, ga het vertellen, dat ze inderdaad haastig voortliepen. En hoe zou dat nou zijn gegaan? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Als je daar staat bij dat graf en je ziet voor het eerst, je bent de eerste die het ziet, dat Jezus is opgestaan. En dat de engel zegt, ga, en ga het vertellen. Hoe is dat nou gebeurd? Zou het zo zijn dat die twee dames, die staan daar, en dat ze daarbij staan en zeggen, nou, dat is wel heel bijzonder, zeg. Wat vind jij ervan? Wat zullen we doen? En dat zeggen, nou, ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Hè? Zullen we het gaan vertellen aan de anderen? Ja, dat kunnen we doen, maar misschien, ik heb ook nog wel iets anders. Nou, dat is natuurlijk onzinnig. Dat is natuurlijk onzinnig. Dat kan helemaal niet. Als je dit gaat nakijken, dan zie je in onze vertaling, de NBG-vertaling, staat, zij liepen haastig voort. Maar in de andere vertalingen, daar vind je, zij gingen rennen. Zij gingen rennen. En ja, ik denk dat deze vrouwen zijn gaan rennen om te vertellen van die opstanding. Dat kan niet anders. Want wat ze hadden gezien, dat was onvoorstelbaar. En ze wilden maar één ding. Ze wilden vertellen wat ze hadden meegemaakt, wat ze hadden gezien. En ja, deze periode denk ik daar zo over na, hoe dat is geweest. En dan kom je ook bij de vraag van, nou, waarom waren het nou twee vrouwen? Waarom waren het vrouwen die daar bij het graf waren en die het voor het eerst hadden gezien? Waarom waren het geen mannen? Had ook gekund natuurlijk, dat het mannen waren. Het staat er eigenlijk niet bij. Maar het zou kunnen zijn, misschien zijn dames beter dan in het communiceren. Om het te vertellen. Maar het staat er niet bij, het zou kunnen. In ieder geval, ze gingen op weg. En ze hadden nu al grote blijdschap. En dat is ook de uitwerking van het evangelie. Blijdschap is verbonden aan evangelie. Het hoort bij elkaar. En deze vrouwen waren dus de eerste, ja, die dat hebben gezien. En ze hebben zich verwonderd. En die verwondering is doorgegaan tot nu toe. Tot vandaag aan toe. En ik denk dat ook wij ons mogen verwonderen over wat daar voor het eerst werd gezien. Jezus is opgestaan, het graf is leeg, hij leeft. Dat houdt zoveel in. De betekenis daarvan is zo enorm. Of die vrouwen dat hebben begrepen, tot hoever dat doorgaat, misschien niet. Maar wel dat hij opgestaan was. Nou, vandaag gaat het over die verwondering. Over die blijdschap. Die vrouwen die waren verwonderd toen ze bij dat graf kwamen. Toen Jezus was opgestaan en ze hebben gezien met hun eigen ogen dat het graf leeg was. En het heeft zoveel indruk gemaakt. En ze zijn gaan rennen en ze zijn het gaan vertellen. Hij leeft. Over die verwondering. Ja, toen onze kinderen, Hans, Marijke, Robert, toen zij heel klein waren, toen lazen wij hen voor dan uit de Peuterbijbel. En één deeltje heb ik meegenomen, ik zal het pakken. Het is dit deeltje. Jullie kennen het waarschijnlijk. Ik denk dat jullie het ook allemaal voorgelezen hebben, of aan jullie is voorgelezen. En dit deeltje, dat was bij ons thuis razend populair. Echt. En ik vergeet het daarom zelf ook misschien nooit meer. Het ging dan zo over Bartimaeus. En deze Bartimaeus, die was blind. En deze Bartimaeus, die werd weer beter gemaakt. Hij kreeg het zicht weer door Jezus. En ja, dit is het laatste plaatje in het boek. Bartimaeus kan weer zien. En wat zo mooi is, dat is dat hier, dat die verbazing en die verwondering in zijn ogen zo zichtbaar is. Hij zag dingen die hij nog nooit had gezien. Net zoals die vrouwen bij het graf. En dit maakte dat bij ons thuis, dat onze kinderen, dat maakte op hen zoveel indruk dat ik iedere keer weer heel het boekje moest lezen om bij die laatste bladzij uit te komen. En als ik die laatste bladzij omsla, dan wisten ze al precies wat er zou komen. Ze zaten met diezelfde grote ogen van verbazing iedere keer weer. En dat is denk ik ook voor ons zo. Iedere keer weer als we mogen horen van die opstanding. Die opstanding die er is met alle gevolgen die dat heeft gehad. Dan krijgen we hele grote ogen van verbazing, want het is zo enorm. Nou, mijn kinderen waren verwonderd en ze zaten met diezelfde grote ogen als Bartimaeus. Vandaag wil ik jullie meenemen naar wat deze opstanding van Christus nou jou en mij te zeggen heeft in ons leven, vandaag. En dan denk ik dat die verwondering ook zichtbaar wordt in je leven. En dan weet ik zeker, dan ga je straks naar huis met diezelfde grote ogen die Bartimaeus hier heeft. Zo ben je verwonderd. En dan ziet u de dingen die u misschien nog nooit heeft gezien. En hoe gaat die opstanding nou werken in mijn leven? Ik kan me voorstellen dat u daar wel eens over nadenkt. Hoe werkt nou die opstanding in mijn leven? Wat heb ik daaraan? Wat is nou opstandingskracht? Opstandingskracht in mijn dagelijks leven. Wat is dat nou? Het is zo'n heel mooi woord. Opstandingskracht. Maar wat heb ik eraan? Ik ga u meenemen naar een ander Bijbelboek. Ik ga u meenemen naar de Filippenzenbrief. En deze brief gaat over jouw relatie, uw relatie met Christus. En Christus, dat is dus degene die opgestaan is uit dat graf en die het leeg achtergelaten heeft. En zoals die vrouwen dat hebben gezien en waarvan de engel heeft gezegd, ga en vertel dat hij is opgestaan. En deze Filippenzenbrief, waar het gaat over onze relatie met Christus. Dat gaat over nu. Dat gaat niet over iets dat ver weg is. Dat gaat gewoon over vandaag. En als u begint te lezen in de Filippenzenbrief, in het begin, dan laat Paulus direct zien welke plaats zij innemen. Dan is Paulus en Timotheus. Zij worden hier genoemd dienstknechten. En ik wil u het verband laten zien vandaag tussen dienstknechten en opstandingskracht. En dat voor ons. Als je doorleest in hetzelfde hoofdstuk, dus in het begin, dan begint Paulus daar met een gebed. En in dat gebed laat hij zien dat God degene is die ons als dienstknecht heeft ingezet. En op een hele bijzondere wijze. En ik ga het u graag laten zien. U ziet op de biemen staan vers 6. Daar staat: hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. Tot de dag van Christus. Van Christus Jezus. En dit bid ik in vers 9. Dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Ik heb gekozen voor de NBG-vertaling. God is in u een goed werk begonnen. En dat goede werk, dat zal hij tot het einde toe voortzetten. Dat is niet een vraag. Dat doet hij. Daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Van zal dat wel goed komen? Dat staat vast. Dat is een belofte van Vader. En in dat laatste vers staat, is eigenlijk wat Paulus aan ons toe bidt. Voor vandaag. Voor ons leven. Dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Om te onderscheiden waarop het aankomt. In de concordante vertaling staat daar wat belangrijk is. Wat belangrijk is. En wat is dan? Wat is dan belangrijk? En waar komt het dan op aan? En Paulus, die gaat er dieper op in. En hij gaat het uitleggen. Waar komt het nou op aan? Wat is nou voor ons die God heeft geroepen? Wat is nou belangrijk? Paulus legt het uit. Het komt aan op Pasen. Op Pasen? Komt het aan op die verwondering? Zoals we bij die twee vrouwen hebben gezien. Die eerst niet konden geloven dat Jezus werkelijk was opgestaan en toen zelf het graf ingingen en zagen dat het leeg was en dat ze daarom verwonderd waren. Is het dat? Is het dat? Dat is het ook. Maar dat is het niet alleen. Die verwondering, die is enorm mooi. Maar het komt aan op degene die Jezus heeft laten opstaan uit de doden. En dat is God. Dat is God. En God gaf daarvoor opstandingskracht aan Christus. En door die kracht stond Christus op. En die opstandingskracht, die was beschikbaar voor Christus. En diezelfde kracht is beschikbaar voor jullie. Die kracht waardoor die vrouwen gingen rennen. En die zo enorm was. Die is gewoon beschikbaar. Die is vrij beschikbaar. Voor mij? Ja, voor mij. Voor jullie? Voor jou? Ja, ook voor jou. Dat is zo mooi. En Paulus laat het zien in deze Filippenzenbrief. In deze hele brief laat Paulus 4 mensen als voorbeeld zien. Om uit te leggen wat opstandingskracht doet in het leven van een mens. En ik wil op deze ochtend, wil ik jullie graag aan deze 4 mensen voorstellen. Zodat wij zouden zien wat opstandingskracht heeft gedaan in hun leven. En wat opstandingskracht kan doen in ons leven. En op de eerste plaats, dat kunt u vinden, kunt u misschien later nog eens helemaal nalezen. Dat is in Filippenzen 2 vers 5, dat is het voorbeeld van Christus zelf. Daar staat dit. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Jezus heeft geluisterd. Hij heeft geluisterd naar God. En hij heeft begrepen hoe dat zijn weg zou zijn. Hij heeft geluisterd en hij wilde gehoorzamen. Hij is een dienstknecht geworden. Een dienaar van God. Van zijn vader. Ja, dat was Jezus. Hij had die gezindheid van dienen. En Paulus zegt het met dit voorbeeld tegen de Filippenzen. En daarmee zegt hij het ook tegen ons. Laat diezelfde gezindheid bij u zijn welke was in Christus Jezus. Nou, dit is het eerste en het grote voorbeeld dat Paulus aan ons wil meegeven. Het is een voorbeeld van dienen. Een voorbeeld van dienstbetoon. Hij gaf zich voor de gemeente en uiteindelijk voor de hele mensheid. En hij gaf zijn leven helemaal. Met alles wat hij in zich had. Met alles wat hij in zich had, vertrouwde hij ook op Gods kracht. En Jezus wist, God laat mij niet in de steek. Hij wist, Vader gaat heel die weg met mij. En als het mij het leven kost, dan zal Vader mij weer het leven geven. En als ik moet lijden, dan is God mij nabij. En dat geeft Paulus aan ons mee in dit voorbeeld. God laat ons niet in de steek. Vertrouw op God. Heel de weg van ons leven is Hij ons nabij. En Paulus zegt, wees eensgezind in het dienen. Net zoals Christus deed. Eensgezind in de liefde. Eén van ziel. En het dienen en de liefde gaat samen. Laat nou die gezindheid bij jullie zijn. Vertrouwend dat er opstandingskracht is. Zo zeker als dat voor hem was, zo zeker is dat voor ons. En weet je, die gezindheid is voor ons zo belangrijk. Want met elkaar zijn we gericht op het dienen van God. En vandaag zijn we hier bij elkaar en ja, we willen horen wat die betekenis van die opstanding is voor ons leven, voor onszelf. En met dit voorbeeld geeft Paulus aan dat, ja, dat dienen van God heel bijzonder is. En dat God daar zelf de kracht voor geeft. Dat is het eerste voorbeeld. Het volgende voorbeeld, het tweede voorbeeld, Dat staat in Filippenzen 2 ook. Van wie wordt gezegd dat hij heel trouw was en ook heel gehoorzaam. En ik heb het over Timotheus. Timotheus, een trouwe dienstknecht. Iemand vol van kracht. En hoe werkte dat nou bij Timotheus? Hoe was dat nou zichtbaar bij Timotheus? Had hij dan een veel betere carrière? Of had hij een veel betere gezondheid? Of had hij misschien veel meer opbrengst van zijn land? Of had hij een mooiere vrouw? Of was het misschien zo dat in het leven hem alles makkelijk afging? Nou, dat wordt niet gezegd. Zeker niet. Deze Timotheus was een jonge man. En wij zouden zeggen, een jonge gast in onze tijd. Een toffe jonge gast. Net zo'n toffe jonge gast als die ook hier in de zaal zitten. Gewoon vol van energie. Gewoon vol van moed. En gewoon midden in het leven. En ook hij had idealen. Net zoals dat jullie idealen hebben. En deze Timotheus, die wist één ding heel zeker. Hij wilde iets gaan doen met zijn leven. En hij wist dat zijn leven veel waard was. Net zoals jullie dat weten. Dat jullie leven veel waard is. En let nou op, want nou, hier gaat het om. Hij had van Paulus gehoord wat het meest belangrijke is wat een mens kan doen. Het meest belangrijke wat een mens kan doen. Dat is het dienen van God. En dat dienen van God, dat was ook het meest belangrijke voor Timotheus in die tijd. En het dienen van God is ook het meest belangrijke voor alle toffe gasten van deze tijd. En waar was hij op gericht? Waar lag nou de focus van Timotheus? Er staat in Filippenzen 2, hij behartigt uw belangen. En hij was eens geestes met de Filippenzen. En dat was zijn doel. Hij wilde tot opbouw van de gemeente zijn. Hij wilde dienen. Hij wilde de gemeente dienen. Hij wilde evangelie verkondigen. En hij wilde vertellen van de opstanding. En daarvoor gaf God aan Timotheus de kracht en de vrijmoedigheid om te spreken. En hij wilde naar de Filippenzen gaan. En hij wilde daar gaan vertellen van die boodschap die Paulus had ontvangen van de opgestane Heer. En het hart van Timotheus was één van geest. Er staat eigenlijk, was één van gevoelen. Met de harten van de Filippenzen. En deze Timotheus, die wilde de gemeente dienen. Door de kracht die God aan hem gaf. Door opstandingskracht. Nou, zoals die engel bij dat graf zei tegen de vrouwen, ga. Ga en vertel wat je hier hebt gezien. En ze gingen. En ja, ze gingen haastig voort. Nee, ze gingen rennen. En diezelfde motivatie, die had Timotheus ook. En hoe zit dat in ons leven? Want wij leven ook uit kracht. Uit zijn kracht. Uit opstandingskracht. God geeft aan jullie ook die opstandingskracht. En waarvoor geeft hij dan die opstandingskracht? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als bij deze twee voorbeelden die ik al genoemd heb. Christus en Timotheus. Dat wij tot opbouw van de gemeente zouden mogen zijn. Om God te dienen en daardoor elkaar. En dat is onze motivatie. Weet je, we zijn hier nu bij elkaar in deze zaal. Het goede huis. En ja, weten jullie ook wie dit heeft gebouwd? Misschien bent u vandaag voor het eerst, of u bent onlangs eens geweest voor het eerst. Weet u wie dit huis heeft gebouwd? Dit huis, het goede huis, Dat is gebouwd door mensen die wilden dienen. Door mensen die wilden dienen. Mensen die evangelie wilden verkondigen. En die hele kleine kinderen al van God wilden vertellen. En ze gaven al hun tijd. En al hun energie. En soms ook nog al hun geld. Ik moet zeggen, het was voor mijn tijd. Ik heb gewacht tot het klaar was. Maar ik heb foto's gezien. Ik heb foto's gezien van de bouw. En ik heb gezien dat dan dus Jan Sprenger was bezig met het stukken van de muren. Ik heb gezien dat Jaap de Bruin was aan het verven, het hout. Ik heb gezien dat Gert Polman was aan het meten, was met een meetlint bezig. Ik heb gezien dat Dick Braxhoven aan het metselen was. Ik heb gezien dat Jan Pijper hier rondliep met waterleidingen. Nog steeds volgens mij. Ik heb gezien dat iemand liep te sjouwen met stenen. Joker was het volgens mij. Ik heb gezien dat Miep de huisjes schoonmaakte. Ik heb gezien dat Siebe bezig was met het gas. Ik heb gezien dat er werd gemetseld door jonge meisjes en door vrouwen. Ik heb gezien dat er in het bos bomen werden omgezaagd door jonge mannen, door jonge toffe gasten, om een parkeerplaats te maken voor de auto's van de mensen die zouden komen. En waarom deden ze dat? En waarom doen ze dat nog steeds? Ze wilden dit huis bouwen. En tijdens het bouwen vertelden ze elkaar het evangelie. En ze wilden een plek zodat mensen bij elkaar konden komen. En dat ze konden luisteren naar het evangelie. Het evangelie van die opgestane Heer. En weet je, dat is het dienen van God. Het zijn dezelfde mensen die dat bord bij de ingang vanmorgen hebben neergezet. Hij is waarlijk opgestaan. Het zijn dezelfde mensen die hebben gezorgd dat alles schoon is nu. Alle blaadjes weg. En dat we hier met elkaar kunnen zijn. En weet je, dat is het dienen van God. Dat wij mogen leven tot lof en eer van God. Dat betekent dat je mag zeggen, God is het voor mij. Hij is het voor mij. En Christus leeft in mij. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat geeft dienstbetoon. En voor dat dienen gaf God de opstandingskracht aan Timotheus. En ook voor jou. Ook voor jou hier in de zaal. Ook voor jou is die opstandingskracht beschikbaar. En ook jij mag dienen. Dienstbaar zijn aan God. En daardoor aan elkaar. Zodat wij met elkaar een bloeiende gemeente mogen zijn. Tot eer en lof van Vader. Nou, dus ook met dit tweede voorbeeld. Deze Timotheus ontving opstandingskracht. En hij ging God dienen. En daardoor ging hij ook de anderen dienen. Nou, ik heb nog een voorbeeld voor u. De derde persoon die Paulus noemt in deze brief, dus ook in het tweede hoofdstuk, dat is Epafroditus. Epafroditus. En hij was niet zo jong als Timotheus. Maar een man. Wat ouder. En misschien is het een naam die we niet zo vaak horen als Timotheus. Maar het is wel een heel bijzonder iemand. En Paulus noemt hem mijn broeder. Hij noemt hem een dienaar. Hij noemt hem een medesoldaat. En Epafroditus was heel ziek geweest. En God gaf hem herstel. Maar Epafroditus die wilde maar één ding. En hij wist heel goed wat hij wilde. Want Epafroditus, ja, die had een bijzondere wens. Hij was ergens op gericht. Hij was namelijk vol verlangen naar de Filippenzen. En hij wilde naar ze toe gaan. Zo gauw als mogelijk was. En hij was vol verlangen om te mogen dienen. Om hen te bemoedigen in hun geloof. En Epafroditus, die heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan hun dienstbetoon ontbrak. En met gevaar voor eigen leven heeft hij dit gedaan. En ook in het lijden, in het ziek zijn, wist hij zich gedragen door Gods kracht. En ook deze Epafroditus, die wilde God dienen. En God gaf hem de kracht om te dienen. En Epafroditus ging dat evangelie brengen. En hij ging de mensen blij maken. Hij had een goede boodschap. Een bemoedigende boodschap. Een boodschap van genade. Een boodschap van kracht. Een boodschap van opstandingskracht. En Paulus had hem dat geleerd. En die kennis, die zat hem in zijn hart. En Paulus noemt hem, ik heb het net verteld, een broeder, een dienaar, een medesoldaat. Maar weet je, zo noem ik jullie ook. Want, Harry, jij bent een medebroeder. Blijf zitten. Michel, je bent een broeder. Gertie, je bent een zuster. Ik zag Siem net zitten. Siem, je bent een medesoldaat. Zo noemen wij elkaar misschien niet, maar wel broeders. Broeders en zusters onder elkaar. En weet je, in die Epafroditus, daar zitten wij allemaal in. En ook hij is een prachtig voorbeeld voor ons. En Paulus zegt tegen de Filippenzen, Wees nou zuinig. Wees nou zuinig op die Epafroditus. Wees zuinig op hem. En houd mannen zoals hij, die een goede boodschap verkondigen, die mensen bemoedigen, in ere. In ere. En ontvang deze mensen met blijdschap. En Paulus zegt eigenlijk, wees zuinig op degene die dienen. Houd degene die dienen in ere. En weet je, ja, weet je wie dat nou zijn? Ja, dat zijn jullie zelf. Dat zijn we met elkaar. Met elkaar mogen we God dienen. En dat geldt niet alleen voor ons land, want ik zag vanmorgen mensen uit België. En ook zij horen daarbij. En ieder dient op zijn plaats. Paulus zegt, wees zuinig op elkaar, want we zijn allemaal dienaren van God. En dat is de boodschap die Paulus meegeeft aan al de leden van de gemeente. En Epafroditus was een wat oudere man. Maar het was een bevlogen man. Een bevlogen mens. Een bevlogen man met een ideaal. Hij wilde dienen. Hij wilde God dienen. En dat was toen zo, in die tijd. Maar dat is ook zo in deze tijd. Want ook in deze tijd zijn er mensen op leeftijd die willen dienen. En die bevlogen zijn. Die zijn bevlogen om God te dienen. Nou, ook in dit voorbeeld zie je dat God kracht geeft om te dienen. Om evangelie te verkondigen tot dienstbetoon. Nou, het vierde en het laatste voorbeeld dat ik u laat zien is Paulus zelf. En hij vertelt dat hij een vervolger van de gemeente is geweest. Een echte farizeeër. Een wetgeleerde. En hij vervolgde mensen zoals de Filippenzen. En hij dacht dat het ging om het volbrengen van de wet. Maar hij is gaan zien dat het ging om geloof. Om te geloven wat God heeft beloofd. En in het derde hoofdstuk, misschien wel mooi om thuis eens na te lezen, in vers 10, daar zegt Paulus dan, dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En Paulus zegt, zo is mijn leven geweest. Het was misschien niet zo fraai. Ik was een vervolger van de gemeente. Ik heb de gemeente veel kwaad berokkend. Maar, ik heb Christus leren kennen. En ik heb de opstandingskracht leren kennen. Paulus heeft die opgestane Heer zelf ontmoet. En net als al de anderen die opgestane Heer hebben ontmoet, is ook zijn leven compleet veranderd. Van een vervolger is Paulus een dienaar geworden. En dat is door de kracht van de opstanding. En daar heb je het weer. Paulus is ook een dienaar geworden. En misschien denk je, ja, dat is misschien mooi voor Paulus, maar niet voor mij. En misschien denk je wel aan hetgene wat je gedaan hebt, of wat je misschien niet gedaan hebt. Of misschien wel aan wat je nog van plan bent, of dat je overweegt om iets te gaan doen. Maar weet u, zelfs voor zo'n vervolger als Paulus was er opstandingskracht. Vader heeft opstandingskracht, ook voor jullie. Ja, misschien een beetje zoiets als wat Sis vanmorgen zei met dat stukje papier. Ook voor jou. Ook voor jou is er opstandingskracht. En weet u, die kracht waar het over gaat, die opstandingskracht, die is enorm. Dat is ook een megakracht. En er is ook altijd beschikbaar. En Paulus heeft het niet altijd meegezeten. Dat kun je wel lezen in de brieven. Maar niets heeft hem kunnen weerhouden om evangelie te verkondigen. Om de gemeente te dienen. En waarom? Er was in overvloed. Nou, dit is het voorbeeld van Paulus zelf. Door opstandingskracht kon hij de gemeente dienen en was hij in staat om overal evangelie te verkondigen. En in al die vier voorbeelden die ik u gegeven heb, wordt duidelijk de verbinding tussen opstandingskracht, evangelie en dienen. En dan zegt Paulus op het laatst in vers 17 de reden waarom hij deze vier voorbeelden heeft genoemd. Hij zegt, word dan navolgers van mij en ziet op hen die evenzo wandelen. Paulus zegt hier, word een navolger van Christus. Hij zegt, word een navolger van Timotheus. Hij zegt, word een navolger van Epafroditus. En word een navolger van mijzelf. En word een navolger van hen die net zo wandelen. Nou, dit is de boodschap van deze dienst. De engel zei tegen de vrouwen, ga en vertel van die opstanding. En ze hadden de kracht van die opstanding gezien. En ze gingen rennen. Ze liepen niet haastig voort. Nee, ze gingen rennen. En ze gingen vertellen. En ze dienden God. En ze vertelden evangelie. En al die vier mensen die Paulus heeft laten zien. Christus, Timotheus, Epafroditus en Paulus zelf. Wat hen verwondert is steeds hetzelfde. Het is de opstanding. En ze wilden nog maar één ding. En dat is God dienen. En ook zij gingen allemaal rennen voor dat evangelie. En zo is het ook voor ons. Dien God. En God geeft opstandingskracht. En vertel van dat evangelie. En weet je nog wat die engel zei bij dat graf? Hè? Ga en vertel wat hier gebeurd is. En zij gingen. Rennen om te vertellen. Nou, diezelfde motivatie, die mogen wij ook hebben. Dien God en vertel wat daar is gebeurd. Het graf is leeg achtergelaten. Amen.